Leuk dat je weer luistert naar de MDL-podcast van Nederland. Door het oog van de scope. We bevinden ons in het glazen huis midden op het congresterrein van de Digestive Disease Days. En in samenwerking met de NVGE maken we een serie podcasts live vanaf het congres. In deze aflevering spreken we met dokter Fiona van Schaik, MDL-arts in het UMCU en gespecialiseerd in IBD. En met dokter Alexander Baudelier, MDL-arts in het Amphia ziekenhuis en ook gespecialiseerd in IBD. Ze hebben beide net het IBD-symposium ziektemonitoring bij IBD volop in beweging geleid en praten hier verder over de verschillende onderwerpen. Mijn naam is Floris de Voogd.
En mijn naam is Joep van Oostrom.
Luisteren we lekker mee. We gaan beginnen. De eerste spreker was Mark Leuenberg en die praatte vooral over endoscopie en het belang van standaardisatie daarvan. En misschien heel kort even, Fiona, kan jij toelichten waar we het precies over hebben als we spreken over standaardisatie?
Waar Mark natuurlijk vooral op inging was de uniforme manier van verslaglegging. Want dat zie je momenteel dat gewoon heel divers gebeurt op verschillende plekken in Nederland. Het is ook niet altijd even makkelijk om natuurlijk om precies te zeggen hoe uitgebreid en hoe ernstig het beeld was wat je had gezien. Er zijn scores voor, heeft Mark ook uitgebreid toegelicht. De CCD voor Crohn, de Mayo, dan wel de UCEIS voor colitis ulcerosa. En het doel is natuurlijk om in de nabije toekomst dit te standaardiseren, zodat iedereen op dezelfde manier zijn verslaglegging gaat doen. Zodat je uiteindelijk ook, als je patiënten van ziekenhuis naar ziekenhuis verplaatst, bijvoorbeeld omdat iemand gaat verhuizen, dat je wat beter begrijpt hoe ernstig die ziekte is geweest.
Ja.
En ook natuurlijk binnen MDO's, zodat je duidelijk weet waar je het over hebt.
Ja, en want hoe doen jullie dat nu in het UMCU? Even want academie versus periferie.
We proberen het zoveel mogelijk te doen, maar ik zeg echt niet dat het altijd gebeurt.
Nee.
En dan merk je dat als het niet gebeurt, is dat je dan in de praktijk plaatjes gaat kijken.
Ja.
Dus je gaat puur je NO-view in en gaat samen naar de beelden kijken. Van, maar hoe heb jij dit nou geduid?
Ja. Ja.
En merk je dat, dat het dan ook meer tijd kost om dat te beoordelen?
Achteraf?
Ja, dus als je een verslag probeert te beoordelen dat niet gestandardiseerd is, dus dat je zelf nog naar de plaatjes gaat kijken, kost het je dan ook meer tijd dan wel gestandardiseerd verslag?
Tijd valt mee, maar uiteindelijk het gaat om, je maakt een verslag niet voor niets. Dus je hoopt ook dat je collega's zo goed mogelijk beschrijven wat er te zien was. En dat je meteen op die conclusie kunt afgaan.
Ja.
En natuurlijk is het altijd prima om plaatjes te kijken, daar leren ook de assistenten weer van. Nu zie je in de praktijk dat het soms gewoon echt nodig is om plaatjes te kijken. Omdat je ziet dat de conclusies soms daarmee verandert.
Ja. Is dat iets wat je herkent, Alexander? Of doen jullie dat anders?
Ja, ik herken het zeker. Wij proberen ook gestandardiseerd die verslaglegging te doen. Maar ik moet zeggen, bij de ziekte van Crohn is dat bij ons nog niet zo goed ingevoerd in de dagelijkse praktijk.
Nee.
Mark heeft ook heel duidelijk uitgelegd dat het bij Crohn wat lastiger is dan bij colitis ulcerosa. Ik moet zeggen, bij colitis gebruiken we eigenlijk wel standaard de Mayo-score. Daar hebben we intussen alle MDL-artsen bij ons in het centrum wel van kunnen overtuigen dat dat zinvol is. Dat is ook relatief eenvoudig. Waar we ook weten dat er ook grote variatie in is hoe die gescoord wordt.
Ja.
Maar daar hebben we stappen gemaakt. Maar de invoering bij Crohn is nog, dat moeten we nog gaan doen.
Ja.
Maar goed, daar wil ik me in ieder geval binnenkort hard voor maken dat we dat wel ingevoerd krijgen. Want ik ben het helemaal eens met Fiona. We spreken echt niet dezelfde taal als we niet gestandardiseerd die kopieën scoren.
Mm-hmm.
En je wil eigenlijk het liefst op de conclusie afgaan. Maar net als Fiona ben ik ook regelmatig de foto's aan bekijken als iemand anders een kopie heeft gedaan. Van wat zie ik nou? Is dat beter of slechter dan de kopie daarvoor?
Mm-hmm.
En daar moet je wel je beleid op baseren.
Wat zou er dan allemaal minimaal in moeten staan in zo'n gestandardiseerd verslag voor Crohn?
Nou ja, ik denk uiteindelijk als je één methode kiest waarbij je de type en de mate van inflammatie scoort per segment. Ik denk dat dat wel voldoende is. Het gaat erom dat je de belangrijkste informatie allemaal op dezelfde manier weergeeft. Daar valt en staat het mee.
Mm-hmm. Want hoe je zegt van ik ga me daar hard voor maken, want hoe ziet dat dan nu verder in de praktijk eruit? Want ik hoorde wel, er viel op een gegeven moment in een derde deel van zijn praatje we zijn bezig met een gestandardiseerd verslag. Kan je daar iets meer duiding aan geven?
Ja, kijk, dat verslag dat komt eraan. Hè. Dat wordt landelijk ontwikkeld.
Ja.
Dat moet dan goedgekeurd worden en daarna geïmplementeerd worden. Nou ja, de praktijk is natuurlijk weer barstig. Dat zal echt niet binnen nu en een half jaar of een jaar wijdverspreid in Nederland gebruikt worden. En ik wil daar eigenlijk niet op wachten. Ik zou het liefst morgen of vrijdag, als ik weer in het ziekenhuis ben, daarmee gaan beginnen. En tot de tijd dat het volledig geïmplementeerd is in het EPD kun je er ook voor kiezen om het inderdaad handmatig met een briefje erbij met de verpleegkundige of jijzelf kastjes laten zetten. Ja. En uiteindelijk gewoon de score uitrekenen en totaalscore in je verslag verwerken. Ja. Dat zal een goede eerste stap zijn.
Ja, duidelijk.
En wat denk ik ook fijn is om, wat je vaak ziet, is het nou beter ten opzichte van eerder? En nou ja, in het academisch ziekenhuis wij hebben dedicated IBD-programma's. Scopieprogramma's dus. Dus dat maakt het ook makkelijker, hè, want je doet hele dagen dit soort scopieën. Ja. Dus dat maakt het ook makkelijker om jezelf ertoe te dwingen om een conclusie te maken die, waar het gaat om, is het beter dan de vorige scopie? Om voorstellen, als je hele dagen allerlei types scopieën doet, dat het lastig is. Maar het gaat er natuurlijk om, is het verbeterd? Je hebt de scopie met een reden gedaan, uiteraard.
Ja. Dan gaan we denk ik even door naar het tweede deel van het symposium. Standaardisatie, scopie, heel belangrijk, komt er dus aan, met name het verslag. Daarna ging het eigenlijk over transmurale heling, een nieuw eindpunt, denk ik. In met name de ziekte van Crohn, misschien ook wel een colitis ulcerosa, maar het was vooral over de ziekte van Crohn. Praat je over MRI van Karin Horsthuis en echografie van mezelf. Hoe zien jullie dat in de praktijk? Misschien Fiona, jij als eerste. Is dat al iets waar je nu al gebruik van maakt? Of meeneemt? Of op target, zeg maar? Of ja. Nog niet?
Nee, nog niet. Het is, ik denk dat jij bent koploper wat dat betreft. Hè? Of in Amsterdam gebeurt het meest op dit moment. Er zijn natuurlijk meerdere ziekenhuizen. Ik denk ook aanhakend op de vraag vanuit de periferie. Ja, er zijn zeker ook wel perifere ziekenhuizen, zoals Diakonessehuis in Utrecht, waar het ook door een MDL-arts, Charlotte Peters, wordt gedaan. Hè, maar ja, alles valt of staat met de training. En op dit moment gebruik ik het nog niet volledig als eindpunt. Dat komt ook omdat implementatie in de dagelijkse praktijk is best nog een uitdaging. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat dit een van de punten gaat zijn die straks in een nabije toekomst, dus in die STRIDE-3 criteria, meegenomen gaat worden. Dus wat je ziet gewoon, wat jullie ook lieten zien, je ziet dat die uitkomsten gewoon beter zijn. Ja. Het lastige is, die MRI's, dat was altijd een beetje de drempel. Want ja, weer zo'n MRI met de voorbereiding voor de patiënt. Nou, die drempel, die hoeven we niet meer te nemen, omdat we nu de echo's kunnen doen. Ja. En dat kun je op allerlei manieren doen. Ook zoals ook vanuit de zaal, dokter Waap gaf ook aan. Bij ons doet een radiologie als laborant doet dat. Die is gewoon hierop getraind en die doet ontzettend veel echo's bij IBD-patiënten. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Het is niet gezegd dat we het allemaal zelf moeten doen. Nee. Maar het gaat erom dat we dit gaan toepassen.
Mm-hmm. Ja, want uit de zaal kwam ook een vraag met dat het dan ook dat je die techniek goed moet onderhouden. En dat je dus ook goed moet blijven. In de Rijnstaat hebben ze dat opgelost door zo'n physician assistant daarbij aan te stellen. Wat denken jullie dat het best nou in de praktijk kan implementeren? Zelf doen, heeft dat meer waarde boven zo'n physician assistant? En als je het dan zelf doet, hoeveel echo's moet je dan minimaal doen?
Ja, daar zal ik misschien zelf even op reageren, want dat is eigenlijk de vraag. Kijk, het grootste voordeel van de klinicus die het diagnosticum zelf uitvoert, dus de echo in dit geval, is dat je alle informatie die je al hebt over de patiënt meeneemt in de echo die je doet. En daarom hameren radiologen ook altijd zo heel erg op van, maak die vraagstelling zo duidelijk mogelijk, geef ons de informatie die nog meer van invloed kan zijn op wat we gaan kunnen vinden op een CT of een MRI-scan of een echo. Omdat dat gewoon belangrijk is in voor het totaalbeeld. Dus heeft het, denk ik, heel erg veel, is het heel erg bijdragend als een MDL-arts zelf die echo maakt. Dit is natuurlijk ook kanttekening aan, het kost tijd en die is er niet. Dus in het Amsterdam UMC hebben we bijvoorbeeld een IBD-verpleegkundige die dat heel veel doet, Maria de Jong. En dat werkt eigenlijk heel goed, want die is het eerste contactpersoon van de patiënt. Die patiënten melden zich met buikpijn en zij maakt vrij laagdrempelig snel een echo. En dat is denk ik bijvoorbeeld een hele mooie oplossing. Ja. Dus het kan beide. Maar ja, dat is een beetje hoe je het moet inrichten.
En hoeveel echo's moet je dan ongeveer doen per jaar om die skill te onderhouden?
Ja, dat hangt van degene af die de echo's aan het leren is een beetje. Maar over het algemeen 100, 150 ben je wel echt zelfstandig genoeg. En dat zijn er best wel veel als je het vergelijkt met bijvoorbeeld het leren echo van hydronefrose of een ander buikorgaan. Zijn er vele malen minder. Dus daar zit wel ergens tijdsinvestment. En daarom denk ik ook dat als je AJOS leert in een opleiding die iets meer tijd hebben, dat die uiteindelijk uitstromen met deze skill en dan het zich uiteindelijk verder verspreidt.
Zie je het als een tool die meer bij de MDO-arts moet liggen? Of meer bij de verpleegkundig specialist? Want je zegt inderdaad, de uitstromende AIOS met IBD-profiel. Maar het is maar de vraag of die betreffende AIOS dat het natuurlijk in de nabije toekomst ook echt daadwerkelijk gaat gebruiken. Ja. Terwijl je weet dat als je een verpleegkundig specialist of IBD-gebied hebt, die gaat waarschijnlijk in de nabije toekomst alleen maar IBD-patiënten zien.
Ja, dat is zeker waar.
Terwijl een MDO-arts blijft een MDO-arts. Je kan een aandachtsgebied hebben, maar het gros van de tijd ben je mogelijk in de periferie gewoon andere dingen aan doen. Dus de vraag is, moeten we niet verpleegkundig specialisten gaan opleiden? In Nederland doen we momenteel, via het curriculum waar jij en ik allebei in zijn opgeleid, ja, worden MDO-artsen opgeleid en niet verpleegkundig specialisten.
Ja. Dat is denk ik, in Nederland hebben we denk ik een unieke situatie, of ja, volgens mij Engeland ook, waar ze IBD, verpleegkundig specialisten hebben. In heel veel andere Europese landen hebben ze die niet echt. Dus daarom is het Europese programma vooral gefocust op gastroenterologen. Maar ik denk dat het een hele mooie rol is die weggelegd zou kunnen zijn voor IBD-verpleegkundigen. Nee, dat denk ik zeker. En die kunnen dat net zo goed doen. En die hebben ook de klinische informatie. Dus ja, dat lijkt me heel, heel nuttig.
Los daarvan is het natuurlijk ontzettend leuk om te doen, hè, deze echo's. Ja. Het is in principe, ja, het is net als kopiëren. Dat vinden wij heel hard zo ook ontzettend leuk. Dat je zelf ziet wat je aan het doen bent met je behandeling. Mm-hmm. En dat maakt het werk zo leuk.
Wat ik wel lastig vind, en misschien Alexander, kan jij daar nog... ik ben benieuwd naar jouw mening. Is, we bereiken al, en dat liet Mark ook zien, in een groot deel van de patiënten niet eens mucosale heling.
Ja. Dus, ik wilde er net over beginnen. Ja. Ja, met de verschuivende behandeldoelen wordt het ook steeds lastiger, zeg maar, hoe we onze patiënten die moeten behandelen. Ja. Het ging van klachten naar biomarkers naar mucosale heling, transmurale heling. Ja, we weten natuurlijk uit ervaring dat we dat inderdaad in een groot deel van de patiënten niet bereiken. En ik worstel er zelf ook mee. Hè. We maken MRI-scans voor terminaal ileum Crohn's. De patiënt gaat fantastisch. Je maakt een MRI na een jaar en het ziet er dramatisch uit.
Ja.
Wat ga je met die mensen doen?
Ja.
Er is nog helemaal geen echt goed onderzoek naar gedaan hoe je dat nou op lange termijn moet doen. Hè. Nee. Ga je inderdaad, zoals Mark zegt, dan al je medicatie in korte tijd opgebruiken? Met welk doel? Ik ga dat doel nooit halen bij die patiënt. Dus daar worstel ik wel mee met het fenomeen transmurale heling. En het is leuk dat we MRI's en echo's promoten. Ik ben er ook helemaal voor. Maar uiteindelijk gaat het om de interpretatie en hoe ga je je beleid daarop aanpassen.
Ja.
En ik denk inderdaad op korte termijn, als je echo's maakt voor start en na 3 maanden behandeling, kan ik me voorstellen dat je het acuut kan bijsturen.
Mm-hmm.
Maar als je na 6 maanden, na 12 maanden, dat moet ook uitgekristalliseerd worden.
Ja. Ja.
Ik denk dat dat nog een onontgonnen gebied is, hoe we daar in de klinische dagelijkse praktijk mee om moeten gaan.
Zeker.
Een vraag aan jou, Floris, want wat is eerder? Hè? Is transmurale heling die ontstaat, of remissie ontstaat misschien wel eerder dan die hele endoscopische heling? Kun je daar iets over zeggen?
Ik kan er iets over zeggen en ik vind het heel lastig om dat te duiden. Ik denk dat mucosale heling in een deel van de patiënten eerst optreedt en transmurale heling misschien helemaal nooit kan optreden. Omdat er ook een deel fibrose is en littekenweefsel achterblijft. En dan heb je alsnog een darmwanddikte die net boven de normaalwaarde is. Maar kijk je misschien vooral tegen littekenweefsel aan. En dat is eigenlijk, dat borduurt een beetje voort op waar Alexander het net over heeft. Wat moet je daarmee? Ja, misschien helemaal niet zoveel. En is het alleen er kennis van nemen? En heb je wel weer een uitgangswaarde voor eventueel een vervolgopvlamming, waar die darmwanddikte in één keer weer veel meer dikker wordt. Dus dat is, denk ik, hoe we het best kunnen gebruiken. Wat eerst optreedt, mucosaal of transmural healing? Geen idee.
En vind je dat de echografie dan nog onderscheid kan maken tussen actieve inflammatie, dat heb je zelf ook laten zien, darmwanddikte samen met hypervascularisatie, versus fibrose? Dat is natuurlijk wel dan de vraag, als je daar onderscheid in kan maken met je echografie, ben je misschien al een eind verder en kun je zeggen, ja, die darmwanddikte van 4, die accepteren we, want dat is fibrose inderdaad.
Ja. Goed, we doen daar dan nu onderzoek naar in stenose. Daar is het verschil iets duidelijker, denk ik. Het blijft allemaal, denk ik, heel erg lastig, want het is een heel heterogeen ziektebeeld. En ook in die wand. Maar het zou mooi zijn als we iets hebben, en dat kan via echo, maar misschien ook via MRI, waarin we iets meer duiding kunnen geven aan het predominante fenotype. Hè. Kijk je nou naar littekenweefsel vooral, of vooral inflammatie, en heeft het zin om je treatment te escaleren of iets anders te starten? Dat zijn denk ik de klinische vragen die we moeten beantwoorden.
Want zou je al een lans willen breken om, als we een endoscopie doen voor beoordeling mucosale heling, om daar ook al aansluitend aan cross-sectionele imaging te doen?
Mm-hmm.
Dan wel MRI, dan wel echo?
Ja.
Ik denk, een pleidooi voor houden op
ik
dit
denk
moment?
Dat we dat in de praktijk al regelmatig doen. Dat wij een scopie soms niet meer doen, omdat we al een echo gedaan hebben. Vaak waarop we dan zien dat het niet goed gaat met de patiënt. En dan daarop acteren. Ik denk dat dat uiteindelijk gaat zijn hoe het is. Dus die 6 maanden evaluatiescopie na het starten van je anti-TNF. Ik kan me voorstellen dat die steeds minder vaak gedaan wordt. Ja. Misschien gaan we even door naar het laatste onderwerp van het symposium. Dat gaat over thuismonitoring. Iets totaal anders weer. En met name over capillaire bloedafname ging het. Waarom is dat belangrijk, Fiona, om dat te faciliteren?
Ja, goede vraag. Ja, wat je in heel veel ziekenhuizen in Nederland ziet en wat denk ik ook wel de toekomst gaat zijn van de zorg van morgen, zoals dat ook wel wordt genoemd, hè, is dat natuurlijk dat de patiënt zoveel mogelijk thuis gaat blijven als dat kan. Hè. Dus alleen de consulten in het ziekenhuis die ook echt nodig zijn, ja. En de rest zoveel mogelijk op afstand. We moeten straks, we staan voor een grote uitdaging. We moeten veel meer patiënten gaan zien straks in minder tijd. Ja. Ja. En dan is de vraag, welke patiënt hou je naar het ziekenhuis? En daar zijn allerlei e-health tools voor ontwikkeld of in ontwikkeling. Het belangrijkste die we kennen is natuurlijk de coach, ja. MyIBD coach. Maar er zijn allerlei andere initiatieven, zoals Lucy onder andere. En wat je dan ziet, is dat patiënten thuis een calprotectine-test kunnen doen en thuis een ziekteactiviteitsvragenlijst invullen. En dat je daarmee iets weet over hun ziekteactiviteit. Maar je blijft afhankelijk van toch ook de bloedafnames en bloedcontroles. Helemaal waar het gaat om de advanced medical therapies. Ja, zal ze toch moeten monitoren, die patiënten. Mm-hmm. En het is natuurlijk wel een beetje discrepant dat je alles thuis doet, maar dat de patiënt vervolgens zelf, en in heel veel ziekenhuizen hoor ik dat ze dan alsnog echt naar het eigen ziekenhuis moeten, om dan en de auto weer moeten parkeren en vrij van werk moeten nemen om bloed af te laten nemen. Ja. Ja. En dat is eigenlijk de ontbrekende schakel in de hele thuismonitoring van de IBD-patiënt. Mm-hmm. En vandaar dat het ontzettend mooi is dat daar ontwikkelingen in gaande zijn. Hè. En je zag eigenlijk dat er hele mooie resultaten bereikt kunnen worden. Ook waar het gaat om de metingen waar wij als IBD-dokters in geïnteresseerd zijn.
Ja. Ja. Hoe ver zijn jullie in Breda al met thuismonitoring?
Daar hebben we nog wat slagen te maken, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Wij hebben nog geen IBD Dream Coach. Dat hebben we de afgelopen jaren ook bewust niet gedaan. We willen dat een soort vergelijkbaar systeem in ons eigen EPD, in Epic, ontwikkelen. Ja. Wat we eigenlijk altijd gezegd hebben, er is een groot voordeel als je alle data in je eigen EPD kunt genereren. En dat je geen apart standalone systeem hebt waar je mee moet werken. Ja. Ik denk dat dat een grote meerwaarde zal zijn. Dus daar zijn we nu volop mee in aan het ontwikkelen. We gebruiken misschien helaas nog geen calprotectine-test. Dat hebben we wel een aantal jaar geleden wilden we dat initiëren. Maar dat is eigenlijk op 2 issues gestrand. Die zijn tegenwoordig denk ik wat beter opgelost. Dat was een security issue. Onze security officer maakte zich zorgen over de data die in een externe server, patiëntendata die daar neer worden gezet. Dat was twijfel over de veiligheid. En het tweede was dat de uitslagen uiteindelijk niet direct in ons EPD terechtkwamen. Nou ja. Ja, dat was ook wel een vereiste. Als je een systeem hebt met allemaal losse uitslagen buiten je EPD om, is ook voor mij, vind ik, absoluut niet werkbaar. Ja. Dus dat is toen helaas gestrand. Die issues zijn nu denk ik allemaal opgelost. Dus we gaan kijken of we dat weer kunnen oppakken. Een thuisbloedtest en zover zijn we nog niet. Ja.
Nee. Weet jullie iets over de patiënttevredenheid van die calprotectine-testen? Want je moet dan wel in de weer met je eigen ontlasting. Worden die goed ontvangen? Alexander?
Ja, ik denk dat Fiona daar misschien... Jullie gebruiken hem, denk ik, hè?
Nou, we hebben een aantal jaar terug een pilot hiermee gedaan. Maar ja, patiënten moeten sowieso in de weer met hun ontlasting. Want de testen die ze nu doen vanuit het lab, dat zijn eigenlijk in de meeste gevallen ook thuistesten, hè? Want die doen ze toch gewoon thuis. En ja, eigenlijk is het vergelijkbaar. Alleen, het is de test die als echte thuistest wordt ingezet, is een soort COVID-testje. Dus je gebruikt je telefoon, je scant en er komt een waarde uit.
Ja. 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 Merkte je in die pilot dat er bepaalde patiëntengroepen, misschien ouderen of laagopgeleide mensen, dat die test niet goed konden gebruiken?
Nou ja, hele goede vraag. Kijk, wij hebben hem toen uitgezet om meer bij de patiënten die daaraan mee wilde doen. Ja. He, dus ik denk dat er inderdaad zeker een groep gaat zijn, zoals ook al bleek uit die bloedafnames, die het misschien gewoon niet prettig vindt om met hun telefoon zoiets te scannen. Misschien dat het toch iets meer geklooi is met je ontlasting. Dus dat gaan we nog allemaal moeten zien. Bij ons is hij staat op de rol. Hij is nog niet geïmplementeerd. Okay. Dat gaat op hele korte termijn gebeuren. Dus ik ben heel benieuwd wat we daarin terug te horen krijgen. Maar er zijn veel ziekenhuizen al, perifere ziekenhuizen die hiermee werken. En die de keuze aan een patiënt laten.
Ja. Misschien de laatste vraag, want we hoorden dat die capillaire afname eigenlijk een beetje ongeacht welke techniek je nou koos, heel goed overeen kan met de veneuze afname, met name CRP, ook leverwaarde, HB heb ik voorbij zien komen, luiko, stromocyten, nou, waarden die we eigenlijk allemaal veel gebruiken in de praktijk. Wat is er nou nog nodig om dit nu te implementeren? Misschien Alexander, kan jij daar nog iets over vertellen? Want we hebben dus nu, het lijkt overeen te komen. En nu?
Ja, ik denk in de eerste plaats, er moeten goede data zijn dat het daadwerkelijk betrouwbaar is. Hè. Ik denk dat die er nu langzaam dat die er wel zijn. Ja. Hoewel die capillaire afname natuurlijk nog een nieuwe test is, hè, die zich nog zal moeten bewijzen. Hè, of dat inderdaad echt in de praktijk breed toepasbaar is. En als die er zijn, ja, ik denk toch dat je een aantal voorvechters zal moeten hebben in je ziekenhuis die zich hier hard voor willen maken om dat te implementeren. Ja. Want ja, de praktijk is toch weer barstig. Het is natuurlijk leuk qua op papier, zeg maar om dat geïmplementeerd te krijgen, dat vergt toch wel wat logistiek. Mm-hmm. Ook de patiëntenvoorlichting. Wij maakten ons initieel trouwens, nu, even een klein sprongetje naar die Calpro thuis testen. We maakten ons in het begin ook zorgen dat mensen er misbruik van zouden maken. Misbruik tussen aanhalingstekens, dat mensen te pas en te onpas allerlei testen thuis gingen doen omdat ze buikpijn hadden. Ja. En dat we overspoeld zouden worden met allerlei uitslagen die we eigenlijk niet wilden hebben, zeg maar. Dus er zijn best wel wat haken en ogen, maar ik denk dat alles valt in staat bij dit soort initiatieven, dat je mensen moet hebben die er echt in geloven in je ziekenhuis en die daarmee aan de slag willen. Ik denk dat dat een van de allerbelangrijkste dingen is. Mm-hmm. En ik denk dat je zonder goede nurses, IBD-verpleegkundigen, verpleegkundige specialisten, dit ook niet van de grond krijgt.
Nee.
Ik heb een hele belangrijke rol weggelegd voor een soort van vangnet, back-office, ook voor de bepaling of voor de verwerking en beoordeling van al deze testen.
Ja, dus zij krijgen een enorme workload erbij. Is dat vinden zij dat prettig? Ik kan me ook voorstellen dat ze zeggen, ja, nog meer erbij. En ook heel veel. Het genereert natuurlijk heel veel data. Hoor jij daar iets van terug?
Wij zijn in Utrecht inderdaad ook met een e-health tool bezig. En dan vraag je wel een beetje af van wat komt er op ons af. Hè? Ja. Want het gaat ertoe leiden dat patiënten wat vaker inderdaad hun Calpro bijvoorbeeld insturen. Ten opzichte van de huidige situatie. Maar we hopen ze daarmee wel meer thuis te houden. Maar inderdaad, die gedachtegang van Alexander, die heeft natuurlijk bij ons ook geweest van hoe vaak gaan patiënten dat dan doen. Ja. En bij ons zit er wel een monitoringcentrum op. Dus dat is heel chic. Dus die gaat het werk van de IBD-verpleegkundige specialisten hopelijk wegnemen. Ja. En waar het dan gaat om die labafnames, ja, dat kost ons niet extra tijd. Hè. Die waarden komen dan onze EPD binnen. Punt is dat er nu nog, het is duurder. Hè, er is nog geen vergoeding voor. Terwijl de maatschappelijke kosten natuurlijk veel hoger zijn als een patiënt met de auto moet gaan rijden, moet parkeren en vrij van zijn werk moet nemen. Ja. En daarnaast is het zo dat nog maar de vraag is of alle patiënten dit dus prettig vinden. Vindt een oudere patiënt met een tremor het fijn om zelf bloed af te nemen? Ik denk dat het antwoord wel weten.
Ja, en ik denk dat daarvoor belangrijk is dat we die groepen goed weten welke dat zijn. En dat je die het dan op de routine manier nog bloed af laat nemen. Maar dat je dan voor het grootste gedeelte van de patiënten wel waarschijnlijk deze test kan
gebruiken. Dat zou natuurlijk prachtig zijn.
Ja, dan heb je heel veel winst behaald. Ja.
Absoluut.
Dan hebben we nog één laatste vraag. Dat is in het drukke bestaan van MDL-dokter. En met alle ballen die je in de lucht moet houden. Hoe blijven jullie nou vitaal?
Oké.
Een hele leuke vraag. Sport.
Ja.
Ja, sport. Meerdere keren per week sporten. Proberen op tijd naar bed te gaan.
Lukt dat ook altijd?
Vaak wel.
Ja? Oh, ja, goed.
Vaak wel. De dag begint bij mij vroeg, dus dan zal ik toch een beetje op tijd naar bed moeten om de energie te hebben de rest van de dag. Maar ik denk fysieke fitheid is het allerbelangrijkste.
Ja. 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 Oké.
Ja, ik sluit me hierbij aan. Op een gegeven moment komt een bepaalde leeftijd dat je vooral dingen doet waar je goed in bent. Mm-hmm. Geen dingen meer doet die je niet zo goed kunt. Dus ik heb anderhalf jaar terug besloten op tennis te gaan. Tennisles te nemen. Nou, ik kan er echt werkelijk waar geen bal van. Maar het geeft me wel heel veel plezier. En het, doordat ik het niet zo goed kan, moet ik ook heel veel rennen over die tennisbaan. En dat houdt me fit. En daarnaast moet je ook zorgen dat je naast je werk... Het werk is hartstikke leuk om te doen. Maar dat je natuurlijk ook gewoon... ik geniet enorm van sociale contacten en dat houdt me ook fit. En natuurlijk je gezin en alles wat erbij komt kijken. Maar ik denk dat fysieke fitheid is denk ik wel een van de belangrijkste dingen.
Oké, ik denk dat we alle onderwerpen hebben gehad. Dus het standaard endoscopieverslag is onderweg. Dat gaan we zien aankomende jaren, denk ik, hoe dat geïmplementeerd wordt. Transmembrane healing is ook onderweg als opkomend target. Stride 3, ik ben benieuwd naar die paper over een aantal jaar, wat daar in te vinden is. En thuismonitoren met capillaire bloedafnames is ook onderweg. En we gaan zien wat dat allemaal ons brengt. Dankjewel Alexander en Fiona. En tot de volgende.